Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal, heel erg welkom. Ja, ik ontkom er toch niet aan. Ik vind 5 december is natuurlijk toch een dag. Die zit gewoon in onze genen, het zit in mijn hielen. Dus allemaal gefeliciteerd met de Goede Heiligman. En we wensen de ouders en hun kinderen een mooi en warm feest. En natuurlijk ook alle anderen die zich allemaal willen uitleven in dit feest. In gezelligheid, surprises en gedichten. Over kinderen gesproken. Vandaag hebben we in de uitzending Helma Brouwers. Zij is pedagoog / onderwijsdeskundige. Zij heeft een boek geschreven, Kiezen voor het jonge kind. Sinds 40 jaar is het kleuter en het basisonderwijs samengevoegd. Zij vraagt zich in ernst af, en niet zij alleen maar een hele groep mensen in Nederland, waar is onze kleuter gebleven? Straks als eerste gast hebben we Laura Maddens. Laura Maddens is een schilderes. En ja, die vindt het niet zo prettig om dat woord te gebruiken, maar ze is blind. Gewoon omdat het geen tv is, kan ik dat even vertellen. Naast haar zit haar vriend, een prachtige labrador. Laura is onderweg haar zicht verloren, maar zeker niet haar visie. Zij maakt prachtige schilderijen vanuit hart en ziel. En ze zal ons straks meenemen in haar verhaal en ons uitnodigen voor een hele bijzondere expositie in Leersum in Hotel Park Broekhuizen. Maar eerst de muziek. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.
Softly smile, I know she must be kind.
Yeah.
je mag wel zeggen een hele gouden ouwe. Want de Beach Boys, The Good Vibrations, bijna 50 jaar geleden als single uitgegeven op 10 oktober 1966. Nu Hilda Stam met het nieuws en de actualiteit. Ga je gang.
Nieuws en agenda van 5 december. Het nieuws. Rapportage Kinderombudsman Amsterdam, januari-juni 2019. Na de eerder beschreven problemen met school, de jeugdbescherming en woninggebrek, schrijft de kinderombudsman in de rapportage gesprekken die met de jeugd gevoerd wordt. Via onder andere de Superradendag voor jongeren in het stadhuis worden jongeren geïnformeerd en geworven voor jongerenorganisaties en het jeugdplatform. Het voorkomen van schulden, een betere toewijzing van armoedevoorzieningen, een op maat aanpassen van woningen voor jonge rolstoelgebruikers heeft de actieve aandacht van de kinderombudsman. Het meer vertrouwen op elkaars professionaliteit kan de bureaucratie en wachttijden voor hulp verkleinen. Nu doen organisaties veel intake en onderzoekswerk opnieuw. Lees het rapport op www.kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl /nieuws-van-de-kinderombudsman. En het is rapportage nummer 4 op de site. Nota gendergelijkheid 2019-2022. De gemeente Amsterdam wil zich inzetten om alle vrouwen hun rechten te laten uitoefenen. Groepen vrouwen hebben minder vrijheid om zelf te bepalen wat zij doen door ouderwetse opvattingen of door een lagere opleiding, een beperking of een migratieachtergrond. Slechts de helft van de vrouwen in Amsterdam is financieel zelfstandig. Voor laag opgeleide vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond is dat zelfs maar een kwart tot de helft. En dat maakt extra kwetsbaar. In de nota gendergelijkheid 2019-2022 staan plannen om vrouwen te helpen bij intimidatie en mishandeling en voor gelijke beloning, gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een eerlijke verdeling van werk en zorg. Zij worden gestimuleerd tot een carrière in de beta, techniek en ICT bij snel groeiende bedrijven. Of om zelf een bedrijf te starten. Vrouwennetwerken ten behoeve van arbeid en participatie worden ondersteund. De gemeente gaat om tafel met grote werkgevers, vakbonden en opleidingscentra over welke zaken een grotere zelfredzaamheid van vrouwen in de weg staan. Ook zet de gemeente zich in om het recht op abortus te beschermen, huwelijksdwang te bestrijden en kwetsbare groepen meiden te ondersteunen. Het manifest Amsterdam Autoluw. 6 Amsterdamse organisaties, waaronder Cliëntenbelang, schreven het manifest Amsterdam Autoluw. Het manifest is positief over autoluwheid vanwege een betere toegankelijkheid van de binnenstad, bredere stoepen, meer verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en minder stress. Er moet wel een oplossing komen voor halen en brengen van mensen die slechter been zijn, zoals voldoende algemene gehandicapte parkeerplaatsen dichtbij bestemmingen, gehandicapte parkeerplaatsen op kenteken aanleggen binnen autoluwe gebieden en een betere toegankelijkheid van parkeergarages, parkeerterreinen en toegangssystemen. En dan de agenda. Psychiatriecafé Eiburg. 6 december is in buurtkamer Eiburg aan het Ed Pelsterpark nummer 8 van 5 tot 9:30 een Sinterklaas cadeautafel. Alle bezoekers brengen 2 cadeautjes mee, bijvoorbeeld een boek, een dvd of een leuke pen. We spelen een spel om de cadeautjes te verdelen. De toegang is vrij en om 17:45 kunt u voor €2,50 mee eten. Wel even reserveren bij Elsa op 06-29-40-2039 of elsa.vander.kooi@roads.nl. En dan vervolgbijeenkomst Buurteams Amsterdam. Cliëntenbelang nodigt u uit voor de tweede bijeenkomst over de nieuwe buurteams die vanaf 2021 in onze stad actief zullen zijn. Deze vervangen de huidige wijkteams. De bijeenkomst is op 18 december van 10 tot 10:30 in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade 34. Zie voor meer informatie en aanmelding voor 11 december www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Dus www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel.
Dankjewel, Hilda Stam. Laura Middens, heel erg welkom. Ik haperde net toen ik jou aankondigde, omdat ik ook weet dat dat voor jou ook een lastig iets is. Wil je als schilder of wil je als blinde schilder aangekondigd worden?
Als Laura.
Heel goed. Welkom, Laura.
Ja.
En Laura is schilder.
Ja.
En sinds hoe lang eigenlijk ben jij blind, als ik het toch even mag zeggen?
Ja, ik ben blind en ik ben in 2007 blind geworden.
Ja, ineens, boem, viel het licht uit of ging het geleidelijk aan?
Ik was, toen ik 27 was, slechtziend geworden. Ja. En in 2007 dus helemaal blind.
Ja. Ja. En wist je dat dat eraan zat te komen?
Nee, dat wist ik niet. Ik had erop gehoopt dat ik het beetje wat ik had kunnen blijven houden. Maar helaas is dat niet gebeurd.
Nee. Ja, en had je daarmee een soort ervaring opgedaan van hoe je door de weg en door het leven moest bewegen door slechtziende te zijn? Hielp je dat een beetje? Ik denk het niet, maar het is toch even een vraag ook voor mensen die luisteren. Hielp het je om die overstap naar toen het licht uitging, hoewel het licht bij jou helemaal niet uitging, maar hielp dat om dat aan te kunnen? Want het is natuurlijk toch een ramp in je leven geweest.
Ja, het wat voor mij heel belangrijk was, dat het moment dat ik slechtziend werd, in eerste instantie 100% zag. En toen niks. En toen kreeg ik 30% terug. En daar heb ik heel lang mee van kunnen genieten, inderdaad. En veel van geleerd ook. Maar het moment dat ik helemaal blind was, was er eigenlijk een soort rust want het is heel vermoeiend om, als je een beetje ziet, om je sterk te laten zijn voor je omgeving, om toch te doen alsof je nog ziet.
Ja.
En dat was een beetje het nare ervan. Dat was erg vermoeiend. En nu dat ik helemaal blind ben en die prachtige beelden zie 8 jaar later, is het voor mij veel rustgevender.
Ja, even tussendoor. Je hebt in het vorige gesprek iets verteld over je dochter die op doeken iets zag. Heb je nog wel je dochter gezien?
Ja, zeker.
Ja, dus dat is wel heel fijn dat je heel goed, dat kan je kennelijk ook met je handen, maar dat je haar nog helemaal hebt kunnen zien. Jij bent dus, je was al een schilder, heel vroeger in je leven al. Je studeerde wat anders, maar je hebt ook geschilderd vanaf je studententijd.
Ja, zeker. En toen jonger ook nog, hoor.
Ja. Ja. En heb je daar een opleiding voor gevolgd of is dat helemaal van binnenuit?
Het is helemaal van binnenuit.
Dus dat hart en ziel bezig zijn, dat is al eigenlijk al heel oud in jouw leven. Dat kon je al.
Ja, ja. Ik vind dat ik het nu beter kan. Want nu luister ik er echt naar en kijk ook echt naar de beelden die ik zie. En dat is toch heel wat anders dan ik dat vroeger deed.
Ja. Dus 3 jaar geleden, dus toen was je al 7 jaar blind, ben je begonnen met schilderen.
Ja.
Die dacht, ik zie dingen en ik ga dat vastleggen op een doel.
Dat ging zo omdat die inspiratie enorm was om mensen te laten zien wat ik zag. Dat was eigenlijk de inspiratie daarachter.
Ja. En kan je daar iets over zeggen? Dat voordat je ging schilderen, wat zag je dan allemaal waarvan je dacht, dat wil ik eigenlijk delen met de wereld?
Ik kan het een beetje proberen uit te leggen. Het is een soort, de stad is nu verlicht, heb ik begrepen. Als je die kleine prachtige lampjes ziet en mooie beelden in het donker, dan kun je je voorstellen dat zoiets is het wat ik zie. Ik heb nu ook een heel mooi beeld van groen en de achtergrond is zwart en ik zie ook wat rood en straks had ik wat oranje, maar het verandert continu. Een beeld kan denk ik 3 keer per dag veranderen,
ja.
Afhankelijk van mensen ook die ik voor me heb. Maar het is echt, het is een heel bijzonder en ik denk een kerstsfeer wat ik zie.
Ja. Ja. En mag ik daar nog iets technisch over vragen? Is dat zeg maar een beeld wat je van binnen ziet of komt er licht in je ogen wat vervolgens weer binnenin tot beelden wordt gemaakt? Of hoe werkt, weet je hoe dat werkt? Of is het helemaal van binnen of is het een stukje licht wat nog iets doet?
Nee, ik denk niet dat het licht is wat nog iets doet. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat beeld nog steeds. Ik denk dat het echt vanuit mijn hart en mijn ziel komt. Dat is mijn gevoel. Of dat zo is, dat is een
nee, tweede. Daar gaan we ook helemaal geen wetenschappelijke discussie over aan. Maar het is meer om het een beetje in te voelen, hè, wat er dan gebeurt. Ja. En dat zien van die beelden en de blijdschap met die beelden. En dat heeft jou een impuls gegeven om de schilderkwast weer te pakken.
Ja, en mijn dochter die dus binnenkwam en die dus aangaf, mam, wie heeft dat gemaakt? En ik zie twee mensen dansen. En eigenlijk die opmerking van mijn dochter, omdat ik met haar, toen ze jong was nog, dezelfde soort dingen mooi vond. En dat gaf me zoveel inspiratie om door te gaan. Ja.
Nog even voor de luisteraar, je bent nu 52, mag wel, hè?
53.
Ja. Dan weten we ook een beetje het perspectief.
Ja, zeker.
En dat schilderen is dus zeg maar 3 jaar geleden begonnen. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, hoe was nou die eerste stap om die kwasten en die kleuren, hoe deed je dat? Hoe haalde je dat doek? Hoe ging dat in zijn werk? Want daar ging natuurlijk werk aan vooraf, voordat je met die kwasten en die verf bij die muur stond. Hoe heb je dat opgepakt?
Ik moet je trouwens even corrigeren, want het is 2015 ben ik begonnen met schilderen, toen ik blind was. Ja. Dus dat is inderdaad...
4 jaar geleden.
4 jaar geleden. Ja. Dus bijna 5. Hoe dat ging. Ik heb allerlei potjes die ik in een soort houder heb staan. En omdat ik die beelden zie, is het zo dat ik de kleuren gewoon pak uit die houten...
Die had je nog, zou ik maar zeggen.
Nee, die heb ik allemaal gekocht. Ja, ik heb dat allemaal gekocht. En ik had die doeken had ik staan in de kelder. En op een bepaald moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen wat ik nu zie. En wat ik sinds kort dus zie, dat wil ik echt op doek krijgen. Zodat mensen dat kunnen ook kunnen beleven.
Ja.
En dat geluk...
natuurlijk heel spannend voor jou, of niet?
Heel spannend, ja, zeker. Ja, ja. En ja, omdat mijn dochter dat toen zei, was het heel bijzonder.
Ja, ja. En toen dat eerste herkend werd, ze zag een dansend paar? Of wat was het eerste
schilderij wat ik af heb gemaakt, want ik ben eerder aan een schilderij begonnen, maar dat duurde een jaar voordat ik dat af had. Dit schilderij, Tango, dat is het eerste schilderij. En daar zag zij die twee mensen in dansen. En dat gaf me heel veel inspiratie.
Ja. En nu zijn we 5 jaar verder. We beginnen even achteraan. Nu is er een hele bijzondere expositie. Die we ook graag bij de luisteraar willen aanbevelen.
Ja, dat is een expositie die in Park Brokhuizen te Leersum plaatsvindt. En daar hangen nu 2 schilderijen. En daar kunnen mensen naar kijken. En de opening van dit tentoonstelling begint 2 februari tot 31 maart.
Ja, en jij hebt daar ook een bedoeling mee. Want eigenlijk wil je ze ook meenemen ergens in een ervaring, toch?
Ik zou ze heel graag willen meenemen en dan heel objectief laten kijken, zonder de gedachte dat ik blind ben, want dat vind ik eigenlijk niet nodig. Maar gewoon dat ze kijken, als ze het mooi vinden, zou ik het graag willen weten. Als ze het niet mooi vinden ook. Maar wat zij zien, want dat geeft mij weer heel veel inspiratie. Dan kan ik ook weer mooie visualisaties daaruit halen van een lachend iemand die daarvan kan genieten. En dat doet mij goed.
Ja, en dat zijn 2 doeken? Een expositie met 2 of met meer doeken?
Nee hoor, er zijn 15 doeken. Nu zijn er 2, dus die hangen er al. En in februari komen er 15. Ja.
Wauw. En die 2, kan je daar iets over vertellen?
1 is Tango en de andere heet Kaisha.
Ja, en er is ook iets heel bijzonders aan de gang, hè, met Amazon. De grote Amazon.
Amazon Sorrow, ja.
Amazon Sorrow.
Daar kan ik iets over vertellen. Dat is een schilderij wat ik gemaakt heb. En ik zag een mooi beeld van oranje en geel. Dat heb ik toen in elkaar gezet. En toen belde iemand mij en die zag daar een indianenhoofd in. Naar aanleiding van een foto die gemaakt was door iemand. En dat leek erg op die foto. En toen dacht ik van nou, misschien kunnen we er wat mee doen, zodat we de mensen van Brazilië kunnen helpen. Sowieso vind ik de Amazone gebied een heel mooi iets. En het zijn de longen van de aarde, zeg maar. Al die
net al die vreselijke branden hebben gehad.
Ja,
hè?
Ja, ja. Ja, en ik wilde graag die mensen daar helpen. Dus als mensen daar producten van komen van Amazon Watch, dan gaat dat geld naar de mensen van de Indigenous People van Brazilië. Ja.
Maar nog even Amazon.com is een onderdeel van, hè, zoals we Netflix en Amazon en Google hebben, toch?
Ja.
Dus je hebt een hele grote partner eigenlijk daarachter die ook iets in ziet om dat mondiaal aan te pakken. Om
zeker.
Dat verder gaat dan Nederland.
Veel verder, ja. Ja.
En hoe is dat zo gekomen? Dat vind ik een hele interessante. Wat heeft gemaakt dat zij jou ontdekt hebben en zeggen, nou kom op, daar gaan we iets mee doen. Wat groots is en over de wereld gaat.
Zij zagen dat op de website en toen is er contact gelegd met degene die dat regelt in Amerika. En zo is dat ontstaan, ja.
En er was nog een Sonja in het Amazonewoud.
Ja, Sonja is, die heb ik ontmoet hier op de Dam. En die heb ik zo'n schilderij en poster daarvan overhandigd. En
zij was een Indiaan? Of het zo
zij is een Indiaan, ja, ja. Ja. En een van het stam gebeuren daar. En die dag dat ik dat overhandigde, dat was eigenlijk heel typerend, is haar broer omgekomen. Die is vermoord daar. Ja.
Hmm. Zo is een connectie tussen jullie ontstaan.
Nou, het liep via Greenpeace. En ik ben daar naartoe gegaan om te laten weten dat wat er binnenkomt echt naar hun toe gaat om hun te helpen.
Dus je hebt de reis helemaal naar Brazilië, naar de binnenland?
Nee. Oh. We zijn hier naartoe gekomen.
Oh, zij is hier
naartoe gekomen. Ja, ze zijn nu nog steeds aan het reizen. En om te laten weten dat ze dankbaar zijn voor de mensen die willen helpen.
En dit is een bepaalde stam die jij nu beschrijft, waar zij dus onderdeel van is. En die stam die reist nu. Want ik zag op internet ook dat er heel youth, een soort initiatief inderdaad van jonge Indianen met jonge mensen, scholieren zoals Greta Thunberg, heel erg bezig zijn om in dat Amazonegebied ook hele positieve dingen te doen. Is dit daar een onderdeel van of is dit ook een initiatief?
Nee, dit is een los onderdeel. Maar dit is ook weer, toch als het via Amazon Watch valt, dan is dat wel een onderdeel ervan.
Ja, ja. Dus mensen die dit horen en denken, ik wil wel zo'n schilderij, wat is het, affiche, poster. Waar kunnen ze dat zien? Op je website, hè?
Dat kunnen ze op de website zien en het wordt verwezen naar de organisatie die dat weer verzamelt. En dan komt het goed terecht.
Ja.
Want heel veel geld komt vaak niet goed terecht. En dan gaat het alleen naar de leiders en niet de lokale bevolking. Dus dat is, het is echt voor hun, de mensen die daar leven. Daar is het geld voor, om ze toch te helpen.
Ja. Je hebt verzocht om het prachtige lied The Music of the Night van Susan Boyle en Michael Crawford. Laten we dat nu even horen.
Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness wakes and stirs imagination. Silently the senses abandon their defenses, helpless to resist the notes I write. For I compose the music of the night.
Music of the Night. Is er een parallel tussen Susan Boyle, eenvoudige huisvrouw en nu wereldberoemd, en een fantastische vrouw die door het donker heen geweldige schilderijen maakt en de wereld in gaat strijdend? Maar jij, dit lied heb jij gekozen, want je vond het, het zegt iets over jou.
Ja, dat wanneer je veel mensen die mij dus kennen, ja, blind, donker. Het mooie is dat ik die beelden dus later heb gekregen. Dat je dus toch iets van het leven kunt verwachten. Wat heel onverwachts kan komen. En dat maakt het zo bijzonder. Ja.
En dat het licht op een andere manier in jouw leven gekomen is.
Zeker, ja. Via mijn hart en mijn ziel. En dat is ook wat ik dus echt wil laten voelen. Dat mensen dat kunnen zien in de schilderij. En ik hoop echt dat ze dat ook...
Ja, en daar
ook,
ben je heel bescheiden over. Want dat vind ik wel interessant. En we mogen ook niet te technisch van jou. Maar we gaan ook niet spiritueel. Want daar moeten we ook niet echt iets van hebben. Maar eigenlijk zeg je, ik zie kleuren. Ik zie vormen. En ergens communiceert dat met iemand heel ver weg. Bijvoorbeeld in de Amazone. Dus er gebeurt op een... Ja, op een hoog breinniveau zou je kunnen zeggen, als we het niet spiritueel of goddelijk noemen, want dan komen we in hele ingewikkelde gebieden. Maar er gebeurt iets tussen mensen waarvan je zegt, daar heb ik nu helemaal de concentratie op. Er gebeurt toch iets?
Ja, zeker.
Is dat iets te omschrijven of is dat ingewikkeld?
Nou, wat ik wel wil aangeven, het is voor mij, het woordje spiritueel is in die zin niet erg goddelijk ook niet. Ik vind het niet goddelijk, vind ik helemaal niet erg. Ik vind het iets goddelijks en iets heel moois. En dat is wat ik ook ervaar. En ja.
En wat in je doeken tot uitdrukking komt.
Ja.
En waarvan je hoopt dat mensen het herkennen.
Nou, hopen dat mensen daar iets uithalen wat voor hun belang is. En dat ze er ook vrolijk van worden. En dat ze de liefde voelen als ze daar naar kijken. Dat is eigenlijk wat ik hoop.
Ja, dat is dus echt naast je visie, is dat ook je missie, zou je bijna kunnen zeggen.
In feite wel.
Heel mooi. En je hebt toch even ook in het voorgesprek gezegd, en ik zie het ook op het blaadje met de vragen. Jij vindt dat er echt op een bepaalde manier in Nederland veel meer door de regering gedaan zou kunnen worden om toch mensen met een visuele handicap, of blind zijn of whatever, dat ja, daar ontbreekt toch nog wel het een en ander.
Nou, in mijn geval, en dat heb ik het puur over mezelf. Want ik denk dat als je hier geboren bent en je bent blind geboren en je krijgt hele goede hulp van de staat. Maar op het moment dat je als student gaat reizen en je komt dan terug, dan is het heel lastig. Ik zelf heb helemaal geen uitkering. Dus ik leef van andere middelen. En ik probeer dus echt toch wat voor elkaar te krijgen met mijn schilderij. Maar vooral dat mensen ervan kunnen genieten. Maar ik ben dus niet, ik heb niet dat ik daar iets, ja. Het is lastig om uit te leggen, maar ik heb dus geen waaijong. En dat is lastig als je gereisd hebt.
Ja, dus je bedoelt omdat je niet iets opgebouwd hebt in Nederland. Je hebt in Bonaire gewoond of zo.
Curaçao.
Ja. En dan kom je naar Nederland en heb je eigenlijk geen recht op die rechten.
Nee, je hebt geen recht op die rechten. En dat maakt het heel ingewikkeld.
En zelfs zo dat je je hond moest importeren. Hè?
Ja, zeker.
Heel onrechtvaardig. Die ontzettend prachtige, knappe hond die hier
hele
ligt.
Knappe, ja, lieve, knappe bruine hond, Labrador.
Ja, wow, echt een oerhond waar we allemaal verliefd op worden. Dus moet je er ook afblijven, want iedereen gaat hem aaien. Dat is zo stom. Als een hond aan het werk is, hè? Heb je dat nog heel goed uitgelegd. Maar die heb je helemaal uit Amerika moeten halen.
Ja, klopt. Ja.
Dat is toch al wat.
Ja, maar toentertijd woonde ik in Curaçao en kon dat niet. En dat geldt voor het resterende ook. Dat is niet. Dat is heel lastig.
En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik heb de hond hier naartoe halen. De hond hier naartoe halen. Uiteindelijk ben ik hier gekomen met het gezin. En heb ik de hond uit Amerika gehaald. En ben ik met de hond hier naartoe natuurlijk gekomen. Mm-hmm. Ja.
Wat is jouw favoriete werk op dit moment? Wat
schilderen.
Ja, maar het meest favoriete schilderij.
Oké. Okay,
krijgen mensen dat te zien op de expositie in Leersum?
Ja, zeker. Mijn favoriete blijft Tango. En er zijn heel veel werken die mij emotioneel toch heel veel raken. Bijvoorbeeld Geisha, die hangt daar ook nu. En Chorus of Love. En dat is een schilderij waarbij ik kaarsjes heb gezien. Maar mensen zien daar mensen in. Allemaal heel kleurrijk. En de lucht daarboven is ook heel kleurrijk. De wolk. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen met liefde en vrede. En zeker nu, het is kerst. Maar Sinterklaas. Maar het maakt eigenlijk niet uit wat voor een dag het is dat iedereen gewoon vredelievend met elkaar omgaat.
En wil dat ook zeggen dat jij ook vrede hebt gekregen met dat zo'n rampje overkomt?
Het is wel zo dat er veel meer bij komt kijken dan mensen zich realiseren. Want als je niet ziet, je bent afhankelijk van anderen. En je kunt nooit zelf meer de auto pakken, zelfstandig fietsen. Dus dat soort dingen komt er allemaal bij. En het uitkiezen van je kleren moet je op gevoel doen. Maar soms heb je wel de verkeerde te pakken en dan moet je het iemand vragen. Kleine dingen, maar die je toch groot maken en de vrijheid toch belasten. Ja. En dat merk je vooral als je dan alleen dingen moet doen. Ja.
En nog een kleine reminder. Ga niet zo'n ontzettende schattige, aantrekkelijke Labrador aaien als hij aan het werk is. Hè? Want dan leid je ze enorm af. En ben jij gehandicapt daarna, toch?
Ja, zeker.
Toch een kleine instructie aan het Nederlands volk, zal maar zeggen.
Als hij zijn tuigje aan heeft, niet aanraken, tuigje af, mag het wel.
Ja, goed. Kom allemaal naar Leersum. 2 februari begint het. En in Park Broekhuizen. En ja, kom daar voelen en ervaren wat jij gemaakt hebt, wat Laura gemaakt heeft. Heb je verkocht? Verkoop jij regelmatig schilderijen? En dan stoppen we dit gesprek.
Ik verkoop af en toe wat. Ja. En ik hou het nog allemaal
lekker
nog
bij je.
Bij me. Totdat ik dus een tentoonstelling nu die eraan komt. En ik heb al een paar gehad. Maar ik vind het toch belangrijker dat mensen ook weten wat ik maak. Dat ze het gaan herkennen. Ja. Dat vind ik eigenlijk belangrijker.
Heel goed. Laura, heel erg bedankt voor je mooie verhaal. We doen nog een klein stukje van Susan Boyle. En dan daarna komt de column.
Dank
heel
je wel.
Erg bedankt. Heel veel succes. En ik hoop dat iedereen komt kijken in Leersum. Park Broekhuizen in Leersum.
Dank je.
Dank dat je er was. En ook je grote vriend daarnaast. Tot ziens.
Tot ziens.
I close my eyes and I can see the world is waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.
Susan Boyle mag straks haar liedje afzingen, A Million Dreams. En daar zit klaar Petra Jorissen. En haar column gaat over een coach voor alles, iedereen en overal. Ga je gang, Petra.
Afgelopen dagen ben ik via radio, tv, dagblad en sociale media compleet bedolven onder beklemmende berichten over nut en noodzaak van de coach. Een moderne mens zonder een coach of 5... redt het immers niet meer in deze ingewikkelde samenleving. Mensen moeten een coach, liefst meerdere, willen. Zien ze het nut er niet van in, dan zijn ze laagbegaafd, steekblind, iets ertussenin of allebei. In dat geval gaat binnenkort alles in het werk gesteld worden en een coach door de strot te persen. Uit zeer langdurig en longitudinaal onderzoek is gebleken dat een coach jong houdt. Jong moet jong blijven. Natuurlijk. Kan best, dachten ze in Rijswijk, waar veel oudere mensen wonen. De gemeente bedacht een plan. En tjaka, zie daar, de flatcoach voor 55-plussers. Zo'n flatcoach trekt bijvoorbeeld aan de bel als het tijd is om de bollen te planten. Doen we voortaan met z'n allen samen, mensen, hebben we een leuke activiteit, extra beweging en een ontspannen contactmomentje. Ofwel, samengevat, doen, bewegen en sociaal contact. Voorwaar, 3 vliegen in 1 klap. In signaleringsfunctie heeft de coach, vrouwen in dit geval, uiteraard ook. Zien ze een lege wijnfles of 3 ergens op een balkon, dan kan er aangebeld worden. Gewoon voor zogenaamd een ontspannen kletspraatje met signaleringsfunctie. Onbekommerd babbelend sperren ze hun neusgaten open om een mogelijke alcoholwalm te ontwaren. Walmt er iemand, dan kunt u het vervolg ongetwijfeld zelf invullen. De gemeente mocht onlangs concluderen dat de aanpak voor uitbreiding vatbaar lijkt. Er is meer zelfredzaamheid, meer contact, minder sociale problemen, niet nader gespecificeerd en het bespaart de gemeente geld. Precies de bedoeling natuurlijk. En er is nog meer angstaanjagend coachingsnieuws onder de laagstaande winterzon. De leefstijlcoach. Een leefstijldeskundige uit Nijmegen zag het licht. ouderdomsgebreken? Zijn dit gerelateerd aan een leeftijd? Wel nee joh, het is allemaal leefstijl, verkeerde leefstijl. Enge ziektes als Alzheimer, kanker, hartfalen en zo zijn geen kwestie van ouderdom of domme pech, zoals je vaak hoort. Oh nee, komt allemaal door die koekjes, drank, vette boter, chips en de snacks die we de hele dag naar binnen werken. En door die moderne elektrische fietsen ontwikkelt de burger zijn beenspieren ook al niet meer. Beenspieren ook al niet meer en hangt hij al op jonge leeftijd onderuitgezakt in zijn bejaarde fauteuil. Afstraffen je leefstijl. De leefstijlcoach komt niet alle verantwoorde levensmiddelen uit je voorraadkast halen, jaagt je daarna de straat op om een uur of twee te rennen, waarna het zomer of niet verplicht koud afdouchen is. Is goed voor je bruine vetweefsel dat geen vet opslaat. Jawel, ons denken moet om, ons gedrag moet om. Dat scheelt enorm in de zorgkosten. En ja, de leefstijldeskundige heeft nog een formidabel idee. De solidariteit in de zorg moet op de schop. Juist vanwege die solidariteit blijven wij eten tot we barsten en drinken tot we lam zijn. Weg ermee, eigen schuld, dikke bult. Deze rolstoelmens hoopt verschoond te blijven van ongevraagd bezoek van welke flat en leefstijlcoach dan ook. Ik heb mijn voorzorgsmaatregelen genomen. Op mijn vensterbank heb ik allemaal verantwoorde dingen zoals havervlokken, quinoa crackers, hummus, kikkererwten, biologische amandelpasta enzovoort gezet. Alles door en door verantwoord vegan. Dat houdt ze hopelijk buiten de deur. For the world we're gonna make.
Dankjewel, Susan Boyle en Michael Ball en de Rock Choir, A Million Dreams. En ja, ook muziek die gekozen is. Aan tafel nu Helma Brouwers, een activiste, zullen we maar zeggen. En ik hoop dat na dit interview vooral de ouders er een lesje van leren. Want ik denk, de deskundigen vechten altijd door. Het gaat over geld en plannen en maar goed, jij bent iemand van het eerste uur kleuteronderwijs wat geïntegreerd werd in het basisonderwijs. We hebben het over 40 jaar geleden. Toen hadden we geen kleuterschool meer. Geen lagere school.
35
jaar. En eens hadden we groep 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb ze nooit uit elkaar kunnen houden. Voor mij is het nog de kleuterschool en de lagere school. Jij bent pedagoog, onderwijsdeskundige. En je hebt een prachtig boekje geschreven. Waar blijft de kleuter? Dat is echt een hartekreet van je. Vertel, wat is er met de kleuter gebeurd onderweg?
Ja, aanvankelijk, toen wij die twee scholen bij elkaar gingen doen, toen was het best optimistisch. Toen waren er allemaal initiatieven om dat hele mooie manier van werken van kleuters, om dat door te trekken naar wat toen groep 3-4 werd. En de laatste.
Dus eigenlijk wilden ze de kleutertijd een soort van verlengen? Dat het meegenomen werd in het lager onderwijs.
Ja, want de reden dat we die twee schooltypes bij elkaar hebben willen trekken, dat was toen, er blijven vrij veel kinderen in die klas 1, wat nu groep 3 is, zitten. Dus die overgang die gaat niet goed.
Ja.
En dat klopt ook wel.
Dus die gescheiden schoolsystemen wilden ze in elkaar geleidelijk laten overlopen.
Precies. En toen wij dus daar 1 school van gingen maken, toen dachten wij, joh, dan moeten we wel oppassen. Ik denkend vanuit het kleuteronderwijs. Want ja, we zijn maar met 2 jaartjes in die grote 8-jarige basisschool. We kunnen best wel eens ondergesneeuwd raken. Dus toen kwamen er allerlei initiatieven om eigenlijk te laten zien, kijk eens hoe mooi wat wij doen. Wij werken veel kindgerichter. We zijn niet alleen met leren bezig, maar ook met het welbevinden van kinderen. En we hebben
spelend
dat,
leren.
Ja, precies. We hebben dat spel waarbij je dus een hele andere rol hebt dan wanneer je kinderen onderwijzend tegemoet treedt, zeg maar. Dus,
hij kan al lezen. Hij kan al rekenen. Precies, hij kan al... Ja. God weet wat. Ja.
Maar ook het idee dat kinderen alleen maar leren als ik ze sta te onderwijzen. Wij wisten hoe kinderen een eigen kracht hebben om zich te ontwikkelen, om dingen te willen weten. En dat begeleid je.
Eigenlijk
dat
ook een beetje van binnenuit.
Ja.
Er ligt van alles klaar, waardoor ze kunnen gaan leren.
Ja, precies, want die leeftijd die heeft zo zijn typische eigenaardigheden. En een van die eigenaardigheden van kleuters, dat is dat het niet zo goed werkt als je ze van alles op gaat leggen. Dan zitten ze je soms aan te kijken van, ik weet niet wat je van me wil. Ik wil wel braaf zijn. Maar wat veel beter werkt, is dat als ze ergens door gegrepen worden, dat pak je aan om daar van alles aan te verdiepen en te verbreden en zo. En dat is dus zo'n andere leerkrachtrol. En het gevaar was dus van, snappen jullie wel van dadelijk die basisschool, dat dat een andere leeftijdsgroep is met een behoefte aan een andere aanpak. En aanvankelijk hebben we dus een hele paar hele goede initiatieven.
Kalkar en zo was dat?
Ja, dat begon
Koonstam.
Ja, precies. Van Kalkar die begon al met zijn innovatieproject in Amsterdam. Met een aantal scholen, het IPA heette dat. Nog voordat die basisschool een feit was. Want hij zag erbij hangen. Hij dacht, er zitten hele goede dingen in die kleuterdidactiek. Die nemen we mee. En inderdaad, thema's en naar buiten gaan, ouders erbij betrekken. Voornamelijk voor juist achterstandssituaties, achterstandskinderen, zoals we het dan noemden. In plaats van die vervelende compensatieprogramma's, werd dat leuk, spannend onderwijs. Daar hebben we veel van geleerd.
En dat was ook leuk, toch?
Ja, het was echt leuk. En het werd doorgetrokken naar groep 3 en 4. Dus dat was eigenlijk experimenteel om de wereld te laten zien, of Nederland te laten zien. Zo kan het ook. In plaats van dat wij worden gedwongen om kinderen lessen te gaan zitten geven en rekenen en zo. In plaats daarvan was het, we trekken die wat spannendere manier van werken.
Waar ging het nou mis? Want onderweg ging het langzaam. Is met het kind, met de kleuter ook het badwater een beetje...
Ja. Ik heb dat boekje Waar blijft de kleuter geschreven. Een aantal artikelen die ik ook al eerder had gepubliceerd. Omdat ik de laatste tijd een beetje het gevoel kreeg...
Je maakt je echt zorgen, hè?
Ja, het lijkt als een soort ramp die in slow motion zich aan het voltrekken is. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat er nergens voldoende, naar mijn idee, gegarandeerd is dat die kleuterdeskundigheid, dat die blijft. En inderdaad, de opleidingen, je zou zeggen, we moeten toch garanderen dat die daar aanwezig blijven. Dat die mensen die opgeleid worden op een fatsoenlijke manier in die kleuterstage iets kunnen wat past bij kleuters. Nou, dat is nooit gegarandeerd geweest. Toen hebben ze nog iets bedacht van want kleuterleidsters die er toen nog waren, die werden boos. Die zeiden, wat die PABO-studenten komen doen, dat zijn rekenlesjes geven, dat doen wij niet. Wij doen dat anders.
Maar werd die kleuter overschat?
Nee, het gaat niet om over- of onderschatten. Want ik heb het idee dat kleuters juist heel erg veel leren. Heel snel leren. Alleen niet op een academische manier.
Ja, dat brein, wat in volle ontwikkeling. Die eerste 4 jaar, wat je ook zei, dat is echt een fruitmand. Als je die goed vult, dan wordt die voor het leven gevuld. Maar je kan hem ook verpesten. Hè? Van de 100 talen las ik, maken we soms dat de 99 afvallen. Terwijl ze zoveel kanten op zouden kunnen. Ja.
Als ik Laura hoor over het belang van kunst bijvoorbeeld, muziek en al die dingen die mensen maakt, zeg maar. En wij zijn dus aan het focussen gegaan de laatste
prestaties,
jaren.
Prestaties, hè?
Prestaties. Ja, op eenzijdigheid. Op alleen maar die academische vaardigheden. En dan die aanbieden op een schoolse manier. Niet dat het iets betekent voor ze, maar wij oefenen.
Ze wordt niet aangesloten op die hersenen van die kinderen eigenlijk.
Ja, die hersenen van jonge kinderen, die moet je niet met te veel abstracties lastigvallen. Want dat is een ontwikkelingsgegeven dat er heel langzamerhand een abstractere manier van denken mogelijk is. Daar past dan ook een iets schoolsere aanpak bij. Maar dat bij die jonge kinderen, dan moet je dingen over laten spelen over de wereld. Dan begrijpen ze die wereld.
Ja, denk je dat er een connectie is tussen het nieuws wat vanmiddag in de NRC stond, voorpagina, dat 15-jarige... heel slecht teksten kunnen lezen. Zou daar, maar goed, of je niet te diep. Ja. Maar zou er een connectie kunnen zijn, toch met de kwaliteit van het onderwijs, wat veel te.
Het zou de moeite waard zijn dat te onderzoeken.
Ja.
Want als je bedenkt dat wij al een jaar of 10 bezig zijn met dat materialen aanschaffen bij die kleuters om ze te leren lezen, om lettertjes aan te leren. En ja, onderzoek zei altijd al dat is verloren tijd. Maar nu blijkt door die scores die dan...
Pizza scores.
Dus 15-jarige toetsen, die 10 jaar geleden dus de 5-jarige waren, dan blijkt het lezen wordt slechter. Je zou toch denken dat met al dat gestres op die vaardigheden, dat dat beter zou zijn geworden.
Integendeel.
Nee, integendeel. Ja, dus dan blijkt ook dat je kan beter zeggen dat lezen niet vervroegen, maar laat ze spelen, laat ze die basis van hoe
laat
de wereld in elkaar zit.
Mevrouw Vreubel, heb je dan toch ook, zeg maar, met de kennis, met de hersenkennis van nu, zou je toch die oude Maria Montessori en mevrouw Vreubel?
Ja, meneer Vreubel.
Meneer Vreubel, wat was zijn theorie ook alweer?
Nou, hij gaf in een tijd dat kinderen nauwelijks iets in hun handen kregen, gaf hij ze dingen in handen. Al die speelgaves en zo. Ze mochten met blokjes spelen, met mozaïek. En dat was dus een vooruitgang van je welste in die tijd.
En hebben we het over 1920, 30, 40?
Nou, 150 jaar geleden.
150 jaar geleden, ja. Wauw. Ja, toen werd de kleuter ontdekt.
Ja, precies. Dat kan je zeggen. Ja. Ik denk dat Vreubel de kleuter ontdekt heeft.
Ja.
Maar die heeft vooral gezien, je moet ze dingen in handen geven. Je moet ze dingen laten doen. En de mens is een schepper. Dingen laten bouwen, creëren.
En ook in interactie met andere breinen, andere kinderen, andere kleuters? Of...
Daar had hij het nog niet over.
Nee, dat wist hij nog niet.
We zijn wel verder gekomen. Want toen zei Montessori van wacht eens even.
Wat zei zij ook alweer?
Ja, kinderen moeten zichzelf ontwikkelen. En wij hebben daar een bescheiden rol in. Dat was belangrijk. Dus, en vervolgens, ja, spel vond Montessori nog niet zo belangrijk. Dat waren weer andere mensen. En die weer hebben aangegeven, bijvoorbeeld Vygotsky, hoe belangrijk spel is. Als kinderen niet spelen mogen op die jonge leeftijd, zou het zomaar eens kunnen zijn dat daar een oorzaak van heel veel angststoornis en depressies aan zit. Ja.
Want bij ADHD, PDD, al die hele range van zo.
Ja, ze moeten bewegen en dat mogen ze bij spel. Ze hebben zo hun eigen invloed op de wereld als ze spelen. Ja. Ze hebben autonomie. Nou, dat zijn allemaal zulke belangrijke dingen.
Dus eigenlijk zijn we toch een beetje slecht voor de kleuters en voor de bejaarden. Hè? Maar goed, dat is weer anders. Die moeten ook meer spelen. Maar even terug naar die kleuters. Ja. Dus het is een pleidooi voor... Nou, we hebben ook de spiegelneuronen ontdekt, toch? Ja. Eigenlijk, als kinderen liefdevol worden aangekeken en bevestigd, dan komt er vanzelf iets in het brein. Ja. Dat springt open, zou ik maar zeggen. En in plaats van dat je iets drilt en erin probeert te proppen.
Misschien is dat nog wel het tragischste. Dat de manier waarop leerkrachten zich onder stress gevoeld zetten. Van oh, ik moet dus blijkbaar hoge scores halen.
En leerdoelen
met
halen.
Kleuters
hè?
Ook, ja. En leerdoelen halen. Dat dat ten koste gaat van goede relaties. Ja. En ik denk wel eens dat bij kleuters. Ik heb het zelf heel vroeger ook al 8 jaar lang gedaan. Dat die goede band. Die mogelijkheid voor kleuters om je te hechten.
Ook aan de juf en de meester.
Ja, precies. Ja. Die is op die leeftijd zo belangrijk. En dan willen ze, dan kunnen ze en dan blijven ze zelfvertrouwen houden. En dat is een veel betere basis dan een paar lettertjes uit je hoofd leren.
Ja, dus die techniek, de druk, dus op de technische intellectuele vaardigheden, drukt dat andere vermogen eigenlijk een beetje weg.
Omdat leerkrachten zo onder stress staan en kleuters, ook de ouders soms, onder stress gezet werden. En het is bekend uit onderzoek van Harvard dat hoe meer stress kinderen hebben, hoe slechter hun brein zich ontwikkelt. Kinderen die zich heel goed voelen, dan gaat dat brein ook op een of andere manier veel actiever zijn.
Dan ga je al die prachtige beelden zien die net beschreven zijn.
Precies.
Hè? Maar als die stress er niet is, als er veiligheid is, als er aandacht is.
Ja. Ja.
En dat is jouw pleidooi, want het boekje, je mag het even aankondigen dat mensen die het willen kopen.
Ja, het is te krijgen bij uitgeverij SWP.
SWP?
SWP in Amsterdam.
Ja, ja.
Het heet Waar blijft de kleuter? En wat is mijn pleidooi?
Ja.
Mijn droom.
Ja, wat is jouw droom? Ja.
Mijn droom is eigenlijk na zoveel jaren om die ramp te keren die zich langzaam vertrekt, omdat het steeds erger gaat worden. Dadelijk hebben we helemaal geen mensen meer met deze specifieke kennis. Ga weer terug naar een aparte opleiding voor jonge kinderen.
Ja,
ik geloof niet meer dat het... Die 4 jaar PABO, die 6 jaar die je ooit voor deze leeftijd...
Dus ooit was het 3 voor de kleuterlijst en 3 voor de PABO is nu...
Dat is nu 4 geworden. Dit is een onmogelijke taak.
Ja.
Dus wat zou ik blij zijn als we weer... Misschien na 1 basisjaar gewoon... Desnoods pak je 0 tot 7, 8 bij elkaar.
Ja.
Dat hoort beter bij elkaar dan 4 en 12 jaar.
Ja.
En als je dat dan als een specialisme gaat nemen, dan denk ik dat we weer in een misschien stroming komen waarbij we kleuters niet als leerlingen, maar als kleuters
als mensen, als, ja.
als spelende en was, wezens. Ja.
En was jij ook nog verliefd op het Finse systeem, zag ik ergens?
Ik heb inderdaad een bezoek gebracht aan Finland. Ik heb daar ook gedoseerd aan de universiteit in Oulu. En daar hebben ze zoveel aandacht voor jonge kinderen. Daar hebben ze niet
rustige
alleen,
aandacht.
Daar hebben ze niet alleen een faculteit op de universiteit. Dus dat is, je kan early childhood studeren. Ik zou willen dat wij dat hadden.
Ja.
En je kan, als je dus leerkracht bent, heb je minstens een universitaire opleiding. En het is verboden om kinderen te leren lezen.
Ja, dat was hem. Dus mensen, koop het boekje Waar blijft de kleuter? Hartelijk dank Laura en Helma en Hilda voor het nieuws. Tot de volgende week.